Goedemorgen, allemaal hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Gijsers ten voer gaat. De muzikale begeleiding komt van Martin de Jong en Rutger Meijer. Mijn naam is Jaap Jansen, ouderling van dienst. We zingen zo meteen Psalm 30, vers 2, maar eerst heb ik nog de volgende mededelingen. Er is straks kindernevendienst. De kinderen van groep 1 tot en met 3 gaan naar de hal en de overige groepen gaan naar de achterzalen. Inzameling van gaven. De eerste collecte is bestemd voor christelijk nationale doeleinden. De tweede collecte is bestemd voor kerk en eredienst. En aan de uitgang kunt u uw bijdrage bestemmen voor de zending. Vanaf vandaag is de 40 dagen kalender weer beschikbaar. U vindt hem in de hal. Aanstaande woensdag, de zogenaamde afwoensdag, beginnen de 40 dagen tijd om 7 uur met een gezamenlijk vesper. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd. Dominee Koppelman heeft het beroep naar de gemeente van Wapenveld aangenomen. De bloemen gaan namens ons allen ter bemoediging naar mevrouw. Vanavond om 7 uur gaat dominee Eigenhuis voor in de maandelijkse serie preken naar aanleiding van Joodse geloofsvoorstellingen. Volgende week zondagmorgen gaat dominee Gijsbert ten voer. In die dienst zal Francine Vreugdenheel bevestigd worden als ouderling assessor en Ada Eilander als pastoraal medewerker. En namens de kerkenraad wens ik u allen en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. In de kindernevendienst wordt vandaag de serie lezingen uit het boek Deuteronomium afgesloten. Deuteronomium 34 is aan de orde. Daar komt ook de aanvangstekst uit. De Heer zei tegen hem, dit is het land, en zegt hij tegen Mozes, dit is het land waarvan ik aan Abraham, Isaac en Jacob onder ede heb beloofd, dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet. Zo stierf Mozes, de dienaar van de Heer, daar in Moab, zoals de Heer gezegd had. En de preek bij dit gedeelte die is tot stand gekomen in 1999 hier in het Open Hof. En mijn excuses aan de mensen die hem onlangs nog in de broederkerk hebben gehoord. Maar beter dan toen kan ik het nog steeds niet zeggen. Bij deze tekst. We zingen samen verder. Psalm 30, vers 3 en 4. Voort met een Kyrie en Gloria. Na het gebed om ontferming sluiten we aan met Psalm 90, vers 6. En na de lofprijzing sluiten we aan met vers 8. Psalm 90, vers 6 en straks ook vers 8. Laten we samen bidden. Heer onze God, tot u bidden wij om ontferming, dat u uw handen uitbreidt als een vader, dat u uw handen uitbreidt als een moeder die het kind op schoot neemt en troost bij alles wat er is. Dat ons mensen kan beangstigen. Mensen die worden aangevochten. Mensen in twijfel. Mensen die te kampen hebben met de ziekte. Zorgen. Angst voor de dood. Mensen in hun rouw. Wees die grote vader-moeder voor ons. In Jezus' naam. We beseffen dat wij niet meenemen. Waarop wij kunnen pleiten. Waarom we dat zouden moeten doen. Maar het komen tot u als die God die we hebben leren kennen in uw woord. Een God zo anders, zo hoffelijk en thuis, tegelijk zo oneindig nabij. Ontferm u over ons, God van Israël, Vader in Jezus Christus. Amen. Waarachtig, ik verzeker u, wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken. Hij is van de dood overgegaan naar het leven. Ik verzeker u, er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf. Dat heeft de Vader hem gegeven. En omdat hij de mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. Wees hierover niet verwonderd. Er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen komen. Wie het goede gedaan heeft, staat op om te leven. Wie het slechte gedaan heeft, staat op om veroordeeld te worden. Aan de opening van het boek. Vader in de hemel, als we daar samen zitten, staan zometeen als Mozes op de berg Nebo, kijkend over de Jordaan heen naar het beloofde land. Als we samen nadenken over sterven, als we samen nadenken over uw toekomst, als we samen nadenken over hoe we nog verbonden zijn met Mozes en met allen die ons zijn voorgegaan, wees ons met uw geest nabij. Help ons, klein en groot, jong en oud, te verstaan, te begrijpen wat u tegenwoordig van u en van uw lof en van uw tegenwoordigheid ook weer van hier gaan. Opnieuw getroost en met nieuwe kracht. U die niet loslaat het werk van uw handen. Geloofd zij. Verlicht ons dan met uw heilige geest, bidden wij in Jezus' naam. Amen. We lezen eerst dat gedeelte uit Deuteronomium 34, vers 1 tot en met 5. Aansluitend zingen we dan de eerste drie versen van lied 290. En dan mogen de kinderen eerst naar de nevendienst gaan. 290, vers 1 tot en met 3. Straks na andere lezingen de overige versen. Dan zijn eerst vers 1 tot en met 3. En dan mogen de kinderen naar de nevendienst. Deuteronomium 34. Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo, een van de toppen van de Pisga tegenover Jericho. Daar liet de Heer hem het hele land zien, het hele gebied van Gilead tot aan Dan, Naphtali, het gebied van Ephraim en Manasse, heel Juda tot aan de zee in het westen, de Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de palmstad, Jericho, tot aan Zoar. De Heer zei tegen hem, dit is het land waarvan ik aan Abraham, Isaac en Jacob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet. Zo stierf Mozes, de dienaar van de Heer, daar in Moab, zoals de Heer gezegd had. Volgens uit de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, eerste brief, hoofdstuk 4, vers 13 tot 17. 1 Thessalonicenzen 4, naar vers 13. Daar hij schrijft: broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten we ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u, met een woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. En daarnaast is nog één enkel vers uit de eerste brief van Petrus. 1 Petrus 4, vers 6. Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven. We zingen de andere versie van lied 290. We sluiten straks aan met gezang 299, de eerste vier versen, lied 299, 1 tot en met 4. Gebeden van onze Heer Jezus Christus, het ziet er naar uit dat onze verre voorouders veel meer bezig waren met de dood en met de doden dan wij dat doen in deze tijd. Als je bij oude grafheuvels staat, gedenksteden, piramidespreker, dan besef je dat men geprobeerd heeft om monumenten op te richten, waardoor de overledenen nog jaren, eeuwen zouden worden herdacht. En dat niet alleen, men gaf ook vaak aan de doden allerlei geschenken mee, kostbare geschenken. In het geloof dat het leven na de dood verder ging en dat de overledene die geschenken ook nog prima kon gebruiken. Zij leefden. In dat verband kun je denken aan de prachtige symboliek die je in Zweden ziet. Op zondag Allerzielen, dan wordt op alle graven rondom de kerk een kaars gezet. En op die manier beleeft men als het ware ook de verbondenheid van de levenden, van de gemeente, met allen die daaromheen begraven zijn. En nog niet zo heel lang geleden was het in onze cultuur ook gebruikelijk om de doden dichtbij te houden. Je begroef ze in de kerk of aan het vlak buiten de kerk. In het centrum van de samenleving. Het treft je vaak als je in het buitenland ook ziet hoe met hoeveel zorg graven worden onderhouden. Dat lijkt heel anders te zijn dan bij ons. In onze cultuur worden de doden veel meer naar de rand van de samenleving getransporteerd, verbannen. En het lijkt ook wel of de herinnering zo gauw mogelijk weer vergeten moet zijn. Rauw, er is nauwelijks meer aandacht voor. Vroeger had je allerlei periodes, maar net in welke graad van verwantschap de overledene tot jou stond. Allerlei periodes van rouw die je in acht nam, maar tegenwoordig lijkt het wel of rouw geen tijd meer mag kosten. Grafmonumenten gaat niet meer. Alles moet eigenlijk identiek zijn. Het is te handiger voor degene die de begraafplaats moet onderhouden. Dat snap ik wel. Maar graven worden ook even gemakkelijk weer geruimd. Of mensen willen, mede om die reden soms, helemaal geen monument meer, geen graf meer. Wij leven vluchtig. Nieuwe indrukken wissen de oude weer uit. Iemand moet niet een tweede keer hetzelfde verhaal aan je vertellen. Laat staan een beetje. Ook al zeggen de psychologen dat het goed is voor de verwerking om het gewoon nog een keer te vertellen en nog een keer te vertellen. En dan hebben wij iets van, zoek dan even een ander. Wij zoeken vergetelheid, blijkt het. Woorden als gedenken doen het in onze cultuur niet. Verwerken duurt te lang. Herhalen, wachten, geen tijd om te wachten. Pijn, kunnen we nog tegen pijn? Er zit pijn in het leven. Het leven mag geen pijn meer doen. Maar niemand wordt groot zonder pijn. Tijd geven, ruimte geven. Mag allemaal niet zijn. Er lijkt zich een soort collectieve amnesie te ontwikkelen. Amnesie, niet meer leven. Een soort leegheid. En zo zetten we door het leven, staren voor ons uit, zien eigenlijk niks meer. Alles wordt behang. Dingen niet meer willen weten. Geen geheugen willen hebben. Er zijn nog plekken van gedenken. Plekken als de gemeente van Christus, deze plek. Dat is een plek van gedenken, omdat mensen zich daar voeden met het woord. Hier worden nog namen genoemd, mensen die overleden zijn. Maar zoals hier kunnen we opschrikken van, was ik al bijna weer kwijt. En was dat nog maar zo kort geleden. Behalve natuurlijk voor de families en rouw zelf. Zij weten het wel. En wie in rouw zijn, weten ook hoe ver dat eigenlijk altijd blijft. Het is vlakbij. Maar wat moet je daarmee, met dat verdriet in een cultuur die daar geen ruimte voor liet? Het moet maar over zijn. Nou, hoe is dat in Israël? Ik heb een aantal merkwaardige teksten gelezen met u, die nog met anderen zijn uit te breiden. En het lijkt wel, als je zo die teksten leest door de schrift heen, of er in de loop van de geschiedenis van Israël een soort ontwikkeling heeft plaatsgevonden in het denken over de gestorvenen. Je zou misschien kunnen zeggen, naarmate er, hoe langer je na Abraham kwam en zijn zaad, naarmate er meer mensen aan de andere kant van de Jordaan kwamen, van de dood kwamen, dan aan deze kant, naarmate er meer gestorven Israëlieten waren dan levende Israëlieten, dan lijkt het wel of hun plek, de plek van die gestorvenen, steeds belangrijker wordt. En de vraag ook belangrijker wordt hoe het met hen is. Hoe het hen vergaat. En of zij nog iets hebben met ons en hebben wij nog iets met hen. En hoe ver die ontwikkeling gaat, dat merk je aan die woorden van Paulus, die we gelezen hebben, die het over Jezus heeft en dan Jezus eigenlijk eerst verbindt met de doden. Daar hebben we iets van, Jezus komt om te oordelen de levenden en de doden. Maar Paulus is eerst met de doden bezig, daarna pas met de levenden. Zij, de gestorvenen eerst, zij voorop. En wij zullen hen, zegt Paulus ook, zeker niet voorgaan. En goed beschouwd, de geloofstaal die wij kennen, die we in de geloofsbelijdenis ook hebben, die lijkt veel eerder te passen bij de gestorvenen dan bij ons, de levenden. Het is bijbels om te spreken over God die de doden opwekt. Dat komt ons vertrouwd voor. Maar een God die de levenden in de lucht meevoert, dat vind je in de geloofsbelijdenis niet. De levenden lijken voor Paulus in dat opzicht meer een probleem te zijn bij de wederkomst dan de doden. De doden worden opgewekt. Maar wat nu met de levenden? Hoe is het tot die ontwikkeling gekomen? Nou, geloven is een leerproces. Dat was het voor Abraham en dat gaat na hem door in Israël. En dat leerproces geldt ook het denken over de dood en over de overledenen. Het begint altijd bij jezelf. Zoals in dat leerproces van Israël gegaan, eerst ben je met jezelf bezig. Denk je ook alleen aan jezelf. Als het over dood gaat, over sterven gaat. Als je wel over na wil denken. Wat betekent het om af te takelen? Oud te worden? Te sterven? Wat betekent het om niet meer mee te maken hoe je kleinkinderen groot worden? Dat is verdriet. Eenzelfde soort verdriet zou in mij wegbrengen. En die hebben van, ja, nooit meer. Nooit meer die oog, nooit meer die lach, nooit die stem. En dat verdriet is zo groot dat sommige mensen daar ook in blijven steken. En wie zal het ze kwalijk nemen? Maar in de leerschool van ook, in de Bijbel vervolgens toch ook andere vragen opkomen die deze persoonlijke vragen, die vragen die direct uit jezelf komen, die vragen overstijgen en die het van het verdriet nog winnen. En dat gebeurt als men begint na te denken over wat ons sterven moet betekenen voor God. Zo zongen we met Psalm 30. Ach Heer, wat voor winst hebt u in mijn dood? Zal ik nog zingen tot uw lof, wanneer ik neerlig in het stof? Met andere woorden, elke dode in Israël, elke dode in de gemeente des Heren, betekent dat er een stem tot zwijgen komt. Een stem die tot dan toe nog klonk in het koor van de gemeente. En de Heere God die troont op de lofzangen van Israël. Maar wat betekent dat dan als er een stem uitvalt? Als iemand uit dat koor wegvalt? Dan komt ook God zelf lof tekort. Hij die troont op de lofzangen van zijn volk. En waarom loofde ik in mijn leven de Heere God? Vanwege zijn machtige daden. Die wij iedere keer weer gedenken wat hij gedaan heeft. En hoe ver hij ons gebracht heeft. En wat hij nog doen zal. Zijn trouw daarin. Zijn trouw tot in eeuwigheid. Maar als ik sterf, dan hoezo trouw tot in eeuwigheid? Dan weet ik toch niks meer. Ik kan niet meer gedenken. Ik kom in een toestand van amnesie. Ik zie dan ook niks meer van de voortgang van Gods trouw aan zijn volk. Dan word ik afgesneden van de lofzingende, Godgedenkende scharen onderweg door de geschiedenis. Psalm 6. In de dood is geen gedachtenis aan u. Wie zou u loven in het dodenrijk? Psalm 88. Wordt in het graf uw goede tierenheid verkondigd? Uw trouw op de plaats van de vertering? En die vragen zijn aanvankelijk ook zo retorisch bedoeld. Hè? Het antwoord is eigenlijk duidelijk van, nee, natuurlijk niet. Doden weten van niets, doden loven niet en doden gedenken niet. Maar in het verloop van de leerschool van het geloof zie je nou dat het in Israël echte vragen worden. Dan kan dat wel. Dat al die overledenen zijn geleden van de loszingende, gedenkende gemeente. En het antwoord en weer dan steeds meer in de loop van de Bijbel naar een nee. Dat kan niet waar zijn. Want wat stelt dan eigenlijk de geschiedenis van Israël met God nog voor? Dan wordt die geschiedenis en die trouw van God bij elk sterven afgebroken. Dan zou God per saldo alleen nog maar kronen op de lofzangen van de overlevenden. En niet van dat hele volk, niet van al diegenen die al slapen zijn. Dus wil God echt God zijn, zoals hij zichzelf bekend heeft gemaakt aan zijn gemeente, dan moet hij ook nog steeds de God zijn van die ontslapenen. Dan moet hij ook nog steeds een band met hen hebben. Dan moeten ook zij nog steeds hem loven. Dan moeten ook zij nog steeds verbonden zijn met ons, met die lofzingende gemeente onderweg. Zij moeten wel zo leven. Anders is God God niet meer en zijn wij zijn volk niet meer. En als dat leerproces, dit geloof, zeg maar, als dit vertrouwen meer en meer terrein wint, en men zo aan God denkt en aan zijn trouw denkt, dan gaat men al die teksten weer anders horen en anders lezen, anders interpreteren. De doden kunnen niet afgesneden zijn. Zij moeten wel leven. En dat leerproces vindt misschien wel zijn hoogtepunt, of dat geloof vindt misschien wel zijn hoogtepunt in de woorden van Jezus, die in die Joodse traditie staat. Als hij dan tegen zijn volksgenoten zegt, wat bedoelen we als geschreven staat, ik ben de God van Abraham, ik ben de God van Isaac, ik ben de God van Jacob. Bedoelen we dan dat hij zegt, ik ben de God van die overleden mensen? Dat bestaat niet. God is niet een God van doden, God is een God van levenden. Dus moeten Abraham, Isaac en Jacob en ook al die anderen wel leven. En zo bewijst Jezus in die discussie daar met de Sadduceeën uit het Oude Testament de opstanding der doden. De teksten worden nieuw, worden anders gelezen. En dan kom ik bij deze tekst Deuteronomium 34, die een prachtig voorbeeld is van deze nieuwe manier van lezen in die Joodse traditie. Mozes op de berg Nebo.
Ik ga dat niet helemaal uiteenzetten, het is veel te veel voor me. In grote lijnen gaat die uitleg zo. Vraag wordt gesteld, wat voor zin heeft het? Wat voor zin heeft het? Dat God daar tegen Mozes zegt, dit is het land dat ik aan Abraham, Isaac en Jacob onder ede heb beloofd. Aan uw nakomelingen zal ik het geven. En ik laat het u nu met eigen ogen zien, maar jij zult daarheen niet overtrekken. En direct na die woorden sterft Mozes. Waarom dat tegen iemand zeggen, als hij direct daarna sterft en van niets meer weet? Is het dan niet alleen maar wreed? En uit de constructie nu van die zin wordt nu de uitleg gedistilleerd dat Mozes deze woorden te horen krijgt, juist omdat hij zometeen deze woorden wel degelijk zal gedenken, namelijk om ze te gaan delen met Abraham, Isaac en Jacob. En te gaan delen met allen die ontslapen zijn. Dus niet, God doet iets heel gemeens hier, dan nee, Mozes is 120 jaar ook oud in de dagen zat, het is goed allemaal. De geschiedenis gaat verder met Yeshua, Joshua. Nee, maar wat God hier wel doet is, hij geeft aan Mozes zijn laatste opdracht. Voor als hij zometeen verzameld is met zijn voorvaderen. Waaruit de conclusie getrokken wordt. De doden spreken dus met elkaar. Er is onderling contact tussen. Up to date gebracht. Behalve dat ze nu, dat ze zaad van Abraham heten. Behalve dat ze volk van de Torah heten. Nu ook gemeente van Jezus Christus kunnen heten. Ook Abraham hoort nu bij de gemeente van Jezus Christus. Zij die dus eerder ontslapen zijn, worden toch ook weer meegenomen en krijgen hun plaats in de nieuwste ontwikkelingen van Gods heilsgeschiedenis. Ze zijn op de hoogte. Ze weten ervan. Ze weten hoe ver het is. Ze weten hoe ver wij zijn. Paulus heeft het zelfs erover dat ze een wolk van getuigen om ons heen zijn, ontzien, aanmoedigen onderweg. Ze weten hoe ver we zijn. En zij zijn inmiddels met zovelen. En wij bij hen vergeleken eigenlijk met zo weinigen. Wij onderweg, strijdend op de weg van het geloof. En daarom dus kan het voor Paulus ook niet anders zijn dan dat zij die al zo lang wachten ons wel moeten voorgaan als de dag des Heren komt. Eerst hun opstanding uit de doden, daar heeft hij het dan eerst over. En dan, ja, dan wij levenden, wat doe je daarmee? Nou, door de Heere God meegevoerd naar hem toe in de lucht. Om daarna in een nieuw leven. Het is een soort tegemoetgaan, het is een soort intochtfeest. Je gaat hem tegemoet, je haalt hem in en hij komt hier en er komt een nieuwe aarde. Om dan samen dat nieuwe bestaan te gaan vieren met Jezus in ons midden. Tot eer van God, één lofzingende, gedenkende menigte. En Paulus vertelt het aan de Thessalonicenzen. Mensen die tot voor kort nog helemaal in die Gooise wereld zaten, nog in andere goden geloofden, in hun tempels zaten, er allerlei rituelen van leven en dood. Hij praat die Thessalonicenzen bij, opdat ze getroost zullen zijn over hun ontslapenen, waar ze zich zorgen over maken, want die zijn er al niet meer en ja, en Jezus is er nog niet. En hoe zit dat dan, Paulus, met dat geloof in die opstanding? Opdat zij niet zonder hoop zullen zijn en getroost zullen zijn, vertelt hij hen dat. Hij neemt ze op in dit gedachtegoed van Israël, in dit leerproces van Israël. En in het gedachtegoed van het evangelie. En zo mag ik u bijpraten vandaag met deze woorden uit de schrift. Als het gaat over al die vragen van kennen ze elkaar en herkennen ze elkaar en zal ik ze zien? Oh ja, je zult ze zien, je zult ze spreken. Je zult met elkaar up-to-date gehouden worden. Je blijft erbij, tot de jongste dag. Echt waar. Ik zeg het u maar, omdat u het harder nodig hebt dan de mensen die al gestorven zijn. Zij worden wel up-to-date gehouden. Maar bij ons, en in onze cultuur zeker, is de amnesie groot. We vergeten veel te veel. We beseffen veel te weinig wat gedenken betekent. En we beseffen veel te weinig wat het betekent dat de Heere God wil tronen op de lofzangen van zijn volk. Want als we dat meer beseften, zouden we ook anders zingen. Wij moeten bijgepraat worden. De overledenen niet. Die zingen wel. God is een God van levenden. Weet dat ook bij al je verdriet en in al je rouw. Het is één gemeente van Jezus Christus. Voor eeuwig met elkaar verbonden. En daarom zeg ik ook vaak, kijk elkaar hier aan en besef dat je elkaar altijd zult blijven zien. Dit is voor de eeuwigheid. En dat is een troost. Dat is iets dat dan de rouw en verdriet om gemis, wat er ook steeds weer is, dat dat dan toch mag op. Amen.
ontving een geboortekaartje van Luc en Gea, 17 februari. Hun zoon geboren, Jacob, Jasper, de feestdag, daar gaat hij mee. Laten we samen danken en bidden. En zo troost u ons, als de grote vader en moeder tegelijk. U zet ons op uw schouders, u neemt ons op uw schoot, u legt het ons nog eens uit, u vertelt het donker van het plek waarin we zijn als we bij u zijn. Als u voor ons bent, wat zal dan tegen ons zijn? U die uw eigen zoon niet gespaard hebt, waarom? We hebben het leven in zijn naam. In zijn naam gedompeld, met hem gestorven, begraven, opgestaan in een nieuw leven. Uit de dood overgegaan in het leven, het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld, nu al. Heer God, wat zullen wij nog vrezen? En tegelijk, u kent onze bange harten en u kent alle bange vragen. Dat u door uw geest de woorden laten landen en dat we erop gaan staan. U die niet loslaat het werk van uw handen. We danken u voor wat u ons geeft. We danken u dat we mogen behoren bij die lofzingende, gedenkende scharen van pelgrims onderweg. Ga met ons ook als we weer hier vandaan gaan, overal heen, als we hier zullen doen. Wilt u door uw geest zegenen wat we doen? Mag het zijn ten goede. Ten goede van de mensen, ten goede van de schepping, ten goede van dieren. Heer God, help ons zorgvuldig om te gaan, ook met de dieren om ons heen. Weer zo'n nieuwe ziektegolf dreigt en we praten over het ruimen van dieren. Wek in onze harten voortdurend dat besef. En soms moet het voor het eerst gewekt worden in alle leven. En dat wij dus uiterst zorgvuldig onze beslissingen moeten nemen. Als het over leven gaat. Ook over het leven van dieren. Alle dingen leggen we voor u neer. Vreugde en verdriet. Zorg en ook het plezier van het leven met u. Als we in de stilte tegen u zeggen wat ons bezighoudt. Neem dat allemaal mee, Heere God, in naam van uw Zoon, Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemel zijn. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als over aarde. Ik heb de gelegenheid om u gaven te geven in de dienst der offeranden. En wij gaan luisteren naar Rutger die in die tijd voor ons speelt op zijn viool.
Deze muzikale meditatie zingen we tot God met elkaar gezang 267, terwijl de jongelui allemaal hun vader en moeder weer opzoeken. Lied 267, B.
Heen in vrede ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.